Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Psalm 75, vers 1. Gemeente, uit Gods woord zal ons gelezen worden uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, nu de versen 11 tot en met 18. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13 van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet dan zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardelijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardelijk handelen. En dan gaat hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands. Datzelfde willen we niet curieuslijk, dat is nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als we door haar geleerd worden dat ons niets bijgeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, Hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lezen we nu Johannes 20, vers 11 tot en met 18. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte ze in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeide tot hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keert ze zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: Meester. Jezus zei tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
We gaan nu zingen uit Psalm 77, vers 2, 5 en 6. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan, altoos verstoten? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? 77, vers 2, 5 en 6, inmiddels wordt er gecollecteerd. Er zijn drie rondgangen. De eerste collectezak is bestemd voor de diaconale collecte voor het deputaatschap bijzondere noden ten behoeve van de vervolgde kerk. En de andere collecten zijn voor de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond Gods woord bedienen uit Johannes 20. Opnieuw uit Johannes 20, nu de versen 11 tot en met 18. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. En we lezen als uitgangspunt vers 16. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus, opstandingsheerlijkheid in het leven van Maria Magdalena. Jezus, opstandingsheerlijkheid in het leven van Maria Magdalena. Het gemis van haar Here, vers 11 tot en met 13. De openbaring van haar meester, vers 14 tot en met 16. En het onderwijs van haar zaligmaker, vers 17 en 18. Dus Jezus' opstandingsheerlijkheid in het leven van Maria Magdalena, het gemis van haar Here, de openbaring van haar meester en het onderwijs van haar zaligmaker. Gemeente, Pasen leert ons iets van de vastheid en de kracht van het werk van Christus. Want hij heeft krachtig bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, de Heere Jezus bewijst in zijn opstanding dat hij de Zoon van God is. En dat hij ook als die levende Zoon van God de zegeningen die hij verdiend heeft ook in het hart kan uitwerken. Hij is opgestaan, daar denken we vandaag toch aan. Maar er is ook zo nodig het onderwijs over het werk van Christus. En dat is wat Johannes nu in zijn evangelie vooral beschrijft. Dat werk van Christus nu ook in het hart van zondaren wordt uitgewerkt. En dat daar licht voor nodig is. En dat daar ogen voor nodig zijn. Want dan alleen zullen we Jezus mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid. En dan kom ik weer bij die bekende tekst, die al zo vaak aangehaald is in de achterliggende tijd, over die kerntekst van Johannes: het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En nu zijn er mensen ook na de opstanding die mogen Christus gaan zien in zijn opstandingsheerlijkheid. Die mogen hem gaan ontmoeten, gemeente, in de kracht van zijn opstanding. En dan gaat Johannes vier verschijningen ook ons vertellen. Een verschijning hier in Johannes 20, Maria Magdalena. En dan de verschijning aan de 11 discipelen op de paasavond. En dan aan de 11 discipelen de zondag na Pasen met Thomas erbij. En dan in Johannes 21 nog aan de zee van Tiberias. En dan mogen daar die mensen, die verschillende mensen, de heerlijkheid van Christus, van Jezus aanschouwen in zijn opstanding. En hem ontmoeten in de kracht van zijn opstanding. En hier de eerste verschijning die Johannes ons meedeelt. En Johannes, jongens en meisjes, schildert het als het ware hier ook weer uit voor onze ogen. Het is net als met een schilderij waar je naar kijken kan en waar je niet op uitgekeken raakt. En ook alles heeft zo zijn betekenis, zoals vanmorgen, zo ook hier in de openbaring van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Maar gemeente, wat is het nu zo nodig? Wat is er nu zo nodig? Dat wij ook ogen mogen krijgen. En dat wij ook mogen gaan zien de heerlijkheid, de eer, de glans van God in Jezus Christus. En wat is nu de praktijk? Nu is het ook zo vaak in het leven van Gods kinderen dat er die duisternissen zijn en dat we het ook van onszelf niet kunnen zien, zoals we dat vanmorgen al hoorden. Dan is het waar, de erfgenamen van het licht, die wandelen zo vaak in de duisternis. Er staat in mijn boekenkast een boekje van de bekende Engelse prediker Philpott. En dat heeft als titel De erfgenaam van de hemel wandelend in de duisternis. En daartegenover De erfgenaam van de hel wandelend in het licht. Is een hele lange verhandeling, een lange preek over Jesaja 50. Maar even dat eerste van die titel, de erfgenaam van het licht, dat is een kind van God, kan wandelen in de duisternis. En dat zie je hier ook bij Maria Magdalena en die anderen op Pasen. En dan moet de Heere zijn hand tot hen wenden. Dat hebben we vanmorgen gezien, zien we nu ook. En dat kan de Heere ook vandaag geven. Zijn hand tot de kleinen wenden, opdat we het zouden mogen zien. Het gemis van haar Heere, dat is onze eerste gedachte. En Maria stond buiten bij het graf. Maria. Over welke Maria gaat het hier? Het is niet de moeder van de Heere Jezus, maar het is Maria Magdalena. Maria uit Magdala, want zo daarvan heeft ze haar naam. Maria de Magdaleense, Maria Magdalena, ze komt uit Magdala. En Magdala, dat is een plaatsje aan de westkust van het meer van Galilea. Als je dan wat noordelijker hebt Capernaum en wat zuidelijker Tiberias en daar in het midden Magdala, daar kwam ze vandaan. Zij is een genezen vrouw. Ze is genezen door haar Heere, door de Heere Jezus Christus. Deze vrouw, gemeente, was met 7 duivelen bezet, door 7 duivelen bezeten. O, wat was deze vrouw een prooi van Satan. Maar toen heeft de Heere haar verlost. En dan begrijpen we dat zij deze Heere hartelijk lief had. Want Maria Magdalena was uit de macht van Satan verlost. Zij heeft in haar leven iets ervaren. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, dat hij de werken des duivels verbreken zou. En die werken van de duivel, ja, de duivel zelf is uit haar uitgegaan. Ze is ook een rijke vrouw geweest. Ze diende de Heere Jezus van haar goederen. Dat lezen we in Lucas 8, samen met die andere rijke vrouwen. En zo is ze Jezus gevolgd tijdens zijn rondreizen door het land. Het belangrijkste is dat zij een godvrezende vrouw is. Met tere, innige liefde banden is ze aan haar Heere verbonden. En nu op de eerste dag, we hebben dat vanmorgen al gehoord, gaat ze naar het graf, hè, vers 1, Maria Magdalena. Als het nog donker is, naar het graf, en dan ziet ze de steen is weggerold. En dan gaat ze onmiddellijk terug, ze maakt zich los uit dat groepje vrouwen, en ze gaat niet verder met die andere vrouwen, maar ze gaat helemaal overstuur terug naar de discipelen. En ze gaat vertellen dat die steen weg is en het graf is leeg. En zo komt er een verwarde boodschap bij de discipelen terecht. En daarna gaat ze weer alleen terug. Ondertussen hebben die andere vrouwen daar in het graf de engel ontmoet. En daar hebben ze de boodschap gekregen en ze zijn ook weer bij dat graf weggegaan. Ondertussen gaan ook Petrus en Johannes naar dat graf en ze keren weer terug naar huis. En dan staat Maria Magdalena daar alleen. Kijk eens hoe het staat in de Bijbel. Vers 11, ze stond buiten bij het graf. Dat is nu met recht een buitenstaander. Want ze staat buiten het graf. Je kent dat woord wel, buitenstaander. Als de Heer in je leven komt, dan word je, dat wordt wel gezegd, een buitenstaander. Je staat er buiten. Je doorleeft je gemis. En dat is hier letterlijk, ze staat buiten het graf. En zo is het ook geestelijk, ze kan nergens meer bij. Want haar Heere is gestorven op Goede Vrijdag. En als laatste heeft ze vrijdagavond gezien hoe zijn lichaam in het graf gelegd werd. En met hem verging haar hoop. En nu als eerste op de paasmorgen samen met die andere vrouwen met de specerijen naar het graf om haar meester, haar heren te zalven. En nu die steen weg en haar meester weg. En zijn lichaam is hier niet. En wat betekent dat nu voor Maria? Geen Jezus. Dat is geen zaligheid. Buitenstaander. Zitten die vanavond in de kerk, in de Elimkerk? Zitten die vanavond mee te luisteren, waar u vandaan misschien ook luistert? Waar u ook bent, waar jij ook bent, herken je iets van buiten staan? Als de Heere in je leven begint, dan kom je er buiten te staan. Dan ga je zien, oh dat volk van God, wat is dat volk van God toch gelukkig? Maar ik sta daar buiten, o God, ik heb u niet voor mijn hart en ik kan u niet missen. God kwijt en toch God niet meer te kunnen missen, dan komt er een godsgemis in je hart. Dan is het net als met Psalm 42, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. O, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? O, dan komt toch dat die begeerte om bij de Heere te mogen zijn. Zijn er van die kinderen in de kerk? Jonge mensen, herken je er iets van? Van dat buitenstaan, mensen, van alle leeftijden tot in de ouderdom toe, een godsgemis. Maar ook als de Heere verder in je leven gaat werken, dan komt daar ook weer, dan komt daar ook iets van dat buitenstaan. Ook als je iets van Jezus hebt gezien. Of soms heel veel van de Heere Jezus hebt mogen zien. Iedere keer is daar toch ook weer dat buitenstaan. Want wat ik ook ervaren heb, de toepassing van dat werk van Christus is nodig. En die nadere inleidingen in dat borgwerk zijn zo nodig. En dan zet de Heer zijn kinderen er ook altijd maar weer buiten. En zo is het hier ook bij Maria. Natuurlijk, ze kent de Heer Jezus. En ze heeft het onderwijs vanuit zijn mond mogen horen. En er is een hartelijke liefdeband tussen Maria en de Heer Jezus. Tussen Jezus en Maria. En tot wie zou ze toch anders heen gaan dan tot hem? Maar dan toch weer zo dat buitenstaan. Hier letterlijk natuurlijk ook op Goede Vrijdag en op de Paasdag. Een doorleefd gemis. Een gemis van Jezus, een gemis van de Heer Jezus Christus. Het is in het leven van Maria. Ach, wat zoudt gij mij toch geven? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zitten die daar ook in de Elimkerk? Of thuis meeluisteren, die zo'n gemis hebben van Jezus. Ach, wat zou ge mij toch geven? Geef me toch Jezus of ik sterf. En ze staat daar wenende. En wenen, dat is dat oude Nederlandse woord voor huilen. Ze stort haar tranen uit daar bij dat lege graf. En wenen, dat woord wenen, dat zie je wel 4 keer in dit stukje staan, gemeente. Ze is overmand door verdriet en rouw over Jezus sterven en over het lichaam wat ze niet meer vinden kan. Het is hier als in Psalm 77... Mijn ziel is overstelpt. En nu kunnen die tranen alleen maar gedroogd worden naar God. Door God zelf. En nu kunnen die tranen vanwege dat gemis van Jezus alleen maar door Jezus gedroogd worden. Kijk, die aardse tranen die kunnen we zelf nog wel drogen. Of een ander kan ze helpen drogen. Maar die tranen van dat godsgemis en van dat Jezusgemis, daar moet de Heere zelf aan te pas komen. Daar moet die zaligmaker aan te pas komen. En dat weten die mensen die vanavond hier iets van begrijpen, maar al te goed. Daar zal de Heere aan te pas moeten komen. En die zitten te zuchten in hun bank of thuis. Mag er nog eens een woord komen vanaf de preekstoel voor mij? Ik sta overal buiten en daar is voor mij de hoop. Mijn hoop is vergaan en mijn verwachting is vergaan. Maar de Heere gaat wel door en de Heere gaat wel verder. En hij vergeet de zijne niet. O, hij zal zijn hand tot de kleinen wenden. Die schapen zijn verstrooid, maar die goede herder die houdt zijn schapen wel in het oog. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. Nou jongens en meisjes, dat hebben we vanmorgen ook al gehoord van iemand die in dat graf bukte, Johannes. Hè? En nu schrijft Johannes, de oude apostel hier, vanuit Efesus een evangelie en dan zegt hij Maria Magdalena, ze bukte in het graf en zag twee engelen zitten. Ze ziet twee engelen zitten. Engelen, dat zijn goddelijke boden. Met witte klederen, in witte klederen staat er hier. Dat is iets van dat goddelijke, hè? Van die hemelse majesteit, gezanten. Hemelse gezanten, ja. Eén aan het hoofd en één aan de voeten. Ik zei vanmorgen al, hè, dat booggraf. En als je daar dan in gaat staan, dan zie je daar een nis. En daar in die nis, daar is dat graf en daar ligt de gestorvene. Het hoofdeinde, het voeteneinde. En aan elk van die kanten zit een engel. Hemelse gezanten, ze zijn nauw betrokken bij het werk van de zaligheid. Hemelse gezanten, even meedenken. Voor de geboorte van de Heere Jezus, de engel Gabriël die naar Zacharias gaat. En naar Maria gaat in Nazareth. En dan die engelen die zingen in de kerstnacht. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen. Een welbehagen. Engelen, een engel die hem versterkt bij het lijden van de Heere Jezus. Hier engelen bij het graf van de Heere Jezus. Straks engelen bij de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En zo zijn die engelen, die hemelse gezanten, betrokken bij het werk van de zaligheid. En bij Christus geboorte en opstanding en hemelvaart. En die zeiden tot haar. Die engelen, die zeiden, dat zijn niet alleen goddelijke boodschappers, hemelse gezanten. Maar het zijn ook gedienstige geesten, zegt de apostel in de Hebreeënbrief. En wat bedoel ik met gedienstige geesten? Wel, ze zijn dienstvaardig, hè? Ze zijn gereed om altijd dienst te doen, om altijd de uitverkorenen ook te helpen tot de dienst uitgezonden van degene die de zaligheid beërven zullen, zegt de apostel. Dus ze zijn nauw betrokken bij de erfgename van de zaligheid. Ze zijn nauw betrokken hier bij Maria Magdalena. Zoals de engelen ook nauw betrokken zijn bij al Gods kinderen, ook nu. Ze zijn gericht op de zaligheid. Op hem die de zaligheid heeft verdiend. Maar ook op hen die de zaligheid zullen ontvangen. En wat zegt die engel, wat zeggen ze dan? Vrouw, wat weent gij, vers 13. Vrouw. Als je iemand met vrouw aansprak, dan was dat iemand die stond op gelijke hoogte, op gelijk niveau. Of iemand die op een lager maatschappelijk niveau stond, die sprak je aan met vrouw. Dat is toch eigenlijk een hele mooie gedachte, gemeente. Die engelen, die goddelijke boden, die staan naast Maria eigenlijk in haar verdriet. Die zijn haar tot steun. Vrouw. Maar die spreken ook met gezag. Wat weent gij? Houd op met wenen. Dus naast haar, maar ook boven haar in die zin met gezag. En dan gaat ze iets zeggen. Ze zeiden tot hen. Ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dat is ook eigenlijk heel wonderlijk. Je zou zeggen, Maria Magdalena is helemaal ontsteld door die engelen. En ze gaat weg van dat graf, ze loopt hard weg bij dat graf. Maar voor Maria is er maar één ding. Haar Heere is weg. En daar gaat het haar om. Je zou eigenlijk zeggen, haar tranen verblinden haar ogen en haar hart. Ze ziet nauwelijks dat het engelen zijn. En ze zegt alleen maar iets over haar Heere. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Want om die Heere gaat het. Om die Kyrios gaat het. En ze is zo nauw aan hem verbonden. Wie is die Kyrios? Nou, dat heb je vanmiddag gehoord in de catechismespreek, zondag 13. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden gekocht en uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Nou, dat was haar Heere die haar uit de macht van de duivel verlost had. En waar is nu mijn Heere? Ze zegt tegen de discipelen, vers 2, ze hebben de Heere weggenomen. Maar hier mag ze als het ware haar hele hart uitstorten. Wat is ze hier vertrouwelijk tegen die engelen? En dan zegt ze, mijn Heere, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En dan is het eigenlijk net alsof het alleen maar over haar Heere gaat. En zo is het ook. Ze beleeft alles als een zaak tussen haar en tussen haar Heere. Wat kunnen we daar ook iets van leren? Wat zijn die hemelse gezanten eigenlijk betrokken bij deze vrouw? Hemelse gezanten. Daar kunnen wij in de ambtelijke dienst, broeders, ook wat van leren, in de verschillende ambten. Gewillig, getrouw, als de engelen in de hemel moeten wij ons ambt en beroep uitoefenen, zondag 49. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor een ambtsdrager, maar dat geldt voor ons allemaal. In welke taak, in welke verantwoordelijkheid we ook bezig zijn, zo gewillig en getrouw. Maar ook als het over ons ambtelijk dienen gaat, deze engelen die staan naast die vrouw. En ze komen tegelijkertijd met hun ambtelijk gezag, mag ik het zo eens noemen? Wat weent gij? Zeg het maar. O, zo'n uitlokkende vraag. En dan ook zo'n eerlijk antwoord. Groot als je dat mag geven aan Gods gezanten. Aan die ambtsdragers die langskomen of die bij u of bij jou op bezoek komen. Verberg je gedachten maar niet. Alvast is ze onkundig. Alvast moet je zeggen, Maria, wat ben je eigenlijk hier toch onkundig en weet je nog weinig, maar toch is ze eerlijk en zo zal ze ook geholpen worden. Het gemis van haar Heere. We gaan naar het tweede punt, de openbaring van haar meester, vers 14 tot en met 16. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Dus wat gebeurt er? Zij richt zich naar die engelen. Ze heeft wat gehoord van die engelen en dan keert ze achterom. Ze draait zich om. Hoe komt dat, jongens en meisjes, dat Maria zich omdraait? Heeft de Heere Jezus misschien, want hij is het die haar gaat ontmoeten, ziet ze ineens een schaduw? In ieder geval, ze keert zich om. Weg van de ingang van het graf en weg van de engelen en zag Jezus staan. Plotseling, onverwacht, is Jezus daar. In het oorspronkelijke staat er de Jezus. En zag de Jezus staan. Ja, er is er maar één, de zaligmaker, hij is het. En Maria kijkt. Ze zag. En dan kom ik weer bij dat woord voorzien, dat is dat aandachtige zien, dat theoreo, weet je wel, van vanmorgen. Wat de Petrus mocht doen, vers 6, heel nauwkeurig kijken. Dus het is niet even vluchtig in het blikveld, ziet ze nu iemand staan of niet. Nee, ze kijkt heel aandachtig. En dan staat er achter en ze wist niet dat het Jezus was. Dat is wonderlijk. Ze ziet Jezus staan en ze kijkt heel aandachtig naar die man die ze ziet. En ze wist niet dat het Jezus was. Hoe kan dat nu? Ze ziet en ze ziet het niet. Nou, dat is nu precies waar het hier om gaat, gemeente. Haar ogen worden gehouden. Je leest dat ook bij die Emmausgangers, dat ze hem niet kent. En zag Jezus staan. Gemeente, wat is dat wonderlijk wat hier staat. Hij komt op zijn tijd. Die goede herder die gaat het verloren schaap zoeken en vinden. Want hij vindt altijd zijn verloren schaap. Uiteindelijk is hij nooit een van zijn schapen kwijt. Die schapen zijn wel hun herder kwijt. Maar die herder is nooit de schapen kwijt. En hij komt hier op zijn tijd. En dat is altijd de beste tijd. En dan houdt hij toch zich als het ware nog even tegen. Die ogen van Maria, die zien wel, maar die zien toch eigenlijk ook niet. Dat is net als bij Johannes en Petrus, ze kijken en ze zien het niet. En Maria Magdalena, ze kijkt en ze ziet het niet. Zo dichtbij en toch zo blind. Gemeente, zo is het toch nog steeds zo. Als nu Jezus gepreekt wordt en de heerlijkheid van Christus uitgestald wordt, dat is toch niet iets automatisch, dan zien we dat ook. Helaas moeten we zeggen, veel mensen zien nooit geen heerlijkheid in de Heere Jezus. Onder de rijkste Christusprediking blijven ze onbewogen en gaan ze zo weer de kerk uit. Of onder het rijkste wat ze mogen lezen over Jezus of mogen horen, dan zijn ze het zo weer vergeten. Ze zien hem niet en ze weten niet dat het Jezus was, want ze hebben Jezus uiteindelijk niet nodig. Maar hoe is het dan in het leven van de mensen die Jezus wel nodig hebben? En die ook Jezus gezien hebben, dan is het soms toch nog zo verborgen, hè? Dan is hij toch ook weer zo verborgen en zijn werk ook weer zo verborgen. En dan heb ik ogenzalf nodig om te zien. En dat heeft deze meester. En Jezus zeide tot haar. Dan gaat Jezus zich nog niet gelijk openbaren. Nee, dan gaat de Heere Jezus eerst nog een vraag stellen. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Vrouw, wat weent gij? Dezelfde vraag als die engelen. Die goddelijke vraag. Vrouw, Jezus staat boven haar. Hij is de hoogste meester. En zij is zo'n kleine leerling, vrouw. Maar wat is het ook uitlokkend van de Heere Jezus gezegd. Vrouw, wat weent gij? Hij staat hier ook naast haar. Ik zei die aanduiding vrouw, die aanspraak vrouw, die gebruikte je voor iemand die op gelijke hoogte met je stond. En nu komt de Heere Jezus hier heel dichtbij, Maria, en zegt, waarom, wat weent gij? Wat treur je dus verslagen? En daar zit ook zoiets van terechtwijzing in. Met andere woorden, u had dat toch kunnen weten? Wat sta je hier nu in dat lege graf te treuren en te wenen? Wien zoekt gij? Er staat niet wat zoekt gij, wat zoekt u, wat zoek je? Nee, wie zoekt gij, wie zoekt u, wie zoek je? Mag ik dat vanavond ook eens vragen, gemeente? Als ik nu vraag, wat zoek je? Dan moet je misschien, als je heel eerlijk bent, wel zeggen, ik zoek alles van deze wereld. En ik kan er maar niet genoeg van krijgen. Maar mag ik ook eens vragen, wie zoek je? Is het je ook al om de Heere te doen, gemeente? Zoek je God in al je zielsverdriet, zoals we dat vanmorgen ook zongen? En zo is de Heere Jezus hier als het ware haar hart, zeggen we wel eens, aan het uithalen. Wie zoekt gij? Het is hier net als in het Hooglied, mijn duiven. Zijnde in de kloven der steenrots, doe mij uw stem, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk toe. Mijn duiven in de kloven der steenrots, ja, verborgen. Als zo'n duif. In het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Wat een gepaste vragen. Wat een uitlokkende vragen. Vrouw, wat weent ge? Wien zoekt ge? Waar is het nu in al je zielsverdriet om te doen? Toe. Nu vanavond gezegd wordt, waar is het je nu om te doen? Is het je dan te doen om een lang leven? Is het je dan te doen om een rustig leven? Is het je dan te doen op een gelukkig leven? Of is het je nu om God te doen? Is het je nu om de Heere Jezus Christus te doen? En dan is die vrouw Maria, zij meent dat het de hovenier was. De hovenier, hè, de tuinman die de hof van Jozef van Arimathea beheert en voor die tuin zorgt. Die beheerder van de tuin, ze denkt. Dat is diegene die hier in de tuin het werk doet. En die tuin hier bijhoudt en ze zegt, Heere, zo ge hem weggedragen hebt, zeg mij waar ge hem gelegd hebt. Ze spreekt hem aan. Meneer, wilt u dat dan zeggen? O, wat is die vrouw opgesloten in haar eigen gedachten. Ze heeft maar één gedachte, dat graf, die steen is weg. En ze heeft de conclusie getrokken, de Heere is gestolen, hij is ergens weggedragen, hij is ergens neergelegd. En dan denkt ze ook nog zo dat het zo is en dan zal ik hem wegnemen. O, wat is dat eigenlijk toch een dwaze gedachte. En wat is dat eigenlijk een dwaas gezegde, want al die bezwaren, ja, daar heeft ze het niet over. Hoe kan dat nu? Hoe kan nu die vrouw alleen en dat allemaal kunnen gaan doen? Al die bezwaren en al die onmogelijkheden en dan was ze toch ook onrein, het telt niet mee, maar het gaat om haar meester. Zie je dat hier een brandende liefde is tot die meester? Al haar liefde gaat uit naar hem, u al mijn liefde waardig schatten. Waarom? Omdat hij haar Heere is. Omdat hij haar heeft verlost uit de heerschappij van de duivel. En dan wil ze hem al haar liefde toch waardig schatten. O, haar hoop is vergaan. En haar geloof is zeer verward. Maar haar liefde is gebleven. En de meeste van die is de liefde. O, zo is het toch bij haar in haar hart. En gemeente, wat moet er nu gebeuren? Nu moeten haar gedachten opzij en nu moeten Gods gedachten ervoor in de plaats. Want zij is zo met haar Heere bezig op haar eigen manier en ze hebben hem weggelegd en ik zal hem wegnemen. En ze heeft zo haar eigen gedachten over de Heere Jezus hier op Paas. Maar nu moeten haar gedachten opzij. En die goddelijke gedachten, die moeten ervoor in de plaats komen. Nu moet er licht gaan vallen over Gods welbehagen, waarin hij zijn zoon heeft gezonden tot een volkomen verzoening. Nu moet er licht gaan vallen bij Maria op het werk van die zoon. Op dat werk van Christus. En dan moeten haar eigen gedachten en dan moet haar eigen werk opzij. Want het gaat om het werk van die verhoogde Heere, van die zaligmaker, van die Kyrios, van die meester. En gemeente, dan komt het moment dat die meerdere van Jozef zich niet langer kan bedwingen. O, dan komt die goede herder en die zoekt dat verloren schaap. En dan houdt hij de ogen van Maria nog even dat ze hem niet kent. En dan stelt ze die vraag en dan denkt ze dat het de tuinman de hovenier is. Maar dan gaat Jezus iets zeggen. Dan gaat die goede herder zijn schaap roepen. En dan zegt Jezus tot haar, Jezus zeide tot haar, Maria. En in het noemen van haar naam, nee, hij zegt nu hier geen vrouw. Eerst zegt hij vrouw, maar nu zegt hij Maria. En er zijn verklaarders die zeggen, dat heeft de Heere Jezus in het Aramees uitgesproken. Mariam, van het Mirjam, zo ook in het Oude Testament, die naam Maria. Die goede herder, die kent zijn schapen bij namen. En hij, die kent zijn schapen en die roept zijn schapen bij namen. En in dat ene woord, daarin openbaart hij zijn goddelijke macht en zijn majesteit en zijn liefde. In die naam Maria legt hij zijn middelaarshart voor haar open. Dat ene woord verdrijft in één slag alle duisternis en schenkt het licht. Hier wordt het waar. De droefheid zal uw hart vervullen. Gij zult klagen en schrijelijk, gij zult schreien en klagelijk wenen. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Hier wordt de droefheid van Maria veranderd in een blijderij. Maria, ik ben het. En Jezus zeide tot haar, Maria. O, in dat ene woord, daar ligt nu alles in verklaard. Zijn middelaarshart gaat voor haar open. En dan gaat zij ook belijden. En zij zich omkerende zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Dan zegt zij ook één woord. O, dan is het waar wat er in Johannes 10 staat, overmits de schapen zijn stem kennen. O, dan roept die goede herder zijn schapen bij name. En dan mag Maria hier die stem van de herder kennen uit duizenden. En dan zegt ze Rabboni. En dat woord Rabboni, dat betekent meester. Dat betekent eigenlijk mijn hoogste meester. Het is een Aramees woord. Ze zegt het in haar eigen taal. En ze zegt Rabboni. En Rabboni, dat zei je eigenlijk tegen de beste rabbies. Er waren maar enkele rabbies die je Rabboni noemde. Dat waren, je zou zeggen, de knapste leermeesters onder Israël. Die werden Rabboni genoemd. En nu geeft ze die hoogste titel aan haar meester. Ze zegt tegen haar Rabboni, want hij is haar Heere. Hij is de eigenaar van alles, wiens eigendom ze is. Wat hebben we vanmiddag gehoord? Waarom noemt ge hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, met uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. O, in dat woord Rabboni ligt daar alles van mijn Heere en mijn Meester. Dat is nu de Meester die voorgaat. Dat is nu de Meester die de weg bereidt. Dat is de Meester die leert hoe ik gaan moet. Dat is nu de Meester die zegt, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen van de weg die gij gaan zult. En dan zal ik voor alles zorgen. En in dat ene woord legt Maria haar hele hart, haar hoogachting, haar blijdschap, haar gehoorzaamheid, haar afhankelijkheid, haar overgave, haar ootmoed neer. O, dan is ze zo, dan is Jezus aan Maria verbonden. En dan is Maria aan Jezus verbonden. Eerst spreekt Jezus dat woord Maria. Hij is de eerste. En als een echo, gewerkt door hemzelf, mag Maria zeggen, Rabboni. Dat is nu wat onze oudvaders zeiden. De wederkerende daad van het geloof. Dan is er eerst die openbaring van Jezus. dan is er eerst dat woord van de Heere. En dan kan het geloof niet anders dan geloven. En dan kan het geloof niet anders doen dan toe-eigenen. En dat is een geloof als een lege bedelaarshand. Want Maria staat hier niet als een rijke vrouw bij dat graf, maar als een arme, buitenstaande vrouw die ontledigd is. Maar als hij dan gaat vervullen, en als hij dan dat ene woord spreekt, Maria, dan mag het zijn, Rabboni, mijn hoogste meester. En wat mag ze dan in hem zien? Een heerlijkheid. Als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan is vol. Dan heeft Maria momenten in haar leven gekend. Dan was het zo vol. Dan heeft ze de heerlijkheid van Jezus mogen zien. En dan heeft ze het schoonste lied van haar koning mogen zingen. Maar hier is het nog voller dan vol. Hier is er een volheid. Hier is er als het ware weer een andere volheid in de zaligmaker. Want nu mag ze hem ontmoeten als de levende Heere. Hier mag ze hem gaan ontmoeten in de kracht van zijn opstanding. Hij is gestorven. Hij is begraven. Dat niet alleen, maar meer. Hij is ook opgewekt uit de doden. En hij is ook opgewekt tot haar rechtvaardigmaking. O, dan mag ze alles in Jezus zien en hem kennen in de kracht van zijn opstanding. En kijk, dat is nu een opwas. In de genade en in de kennis van onze Heere en Zaligmaker. Dat gaat van Jezus uit. En dan mag de daad van het geloof er zijn. Als een geschenk van God, een wisselwerking. Dat woord van Jezus is aangenaam voor Maria. Als ze dan hoort Maria. En haar naam zo heel persoonlijk hoort uit Jezus mond. En hij al zijn liefde en middelaarsheerlijkheid aan haar wegschenkt in dat ene woord. Maar mag ik het ook nog omkeren, gemeente? Dat woord van Maria, Rabboni, dat is nu aangenaam voor de Heere Jezus zelf. Dan zegt hij, heeft hij gezegd in die gelijkenis van die goede herder, ik ken de mijnen. En ik worde ook van de mijnen gekend. Ik ken ze. Maar ze kennen mij ook. Ik worde van de mijnen gekend. En is dat geen vreugde voor de Heere Jezus geweest? Een vreugde, daar was hij nu voor naar de aarde gegaan, hè? De vreugde hem voorgesteld dat hij een volk zou krijgen. En hier ziet iedereen. Hier mag die goede herder zo'n verloren schaap aan zijn hart als het ware drukken. En hier mag dat verloren schaap de stem van de herder horen. Ik las nog zo'n prachtige zin bij Calvijn. Want dit is alleen het komen tot de ware kennis van Christus. Namelijk als hij ons eerst kent en vervolgens ons vriendelijk tot zich nodigt. Niet slechts, zegt Calvijn met die stem die ook klinkt in de oren van iedereen zonder onderscheid. Maar die stem wanneer hij in het bijzonder de schapen roept die hem door de Vader gegeven zijn. O, dan mag die stem er zijn van die goede herder. Die zijn schapen roept, die hem van de Vader gegeven is. En dat is de vreugde voor de zaligmaker. Want hier ziet hij nu iemand als loon gegeven op zijn middelaarsarbeid. Maria, en die mag zeggen, en zij mag zeggen, Rabboni. Dan is het een aangenaam woord voor Maria, wie zal het kunnen zeggen. Maar dan is het ook een aangenaam woord voor Jezus. Ik ken de mijnen en worden van de mijnen gekend. En dan mag ze daar, Maria, het schoonste lied van ene koning gaan zingen. In dat ene woord wat we nu ook samen gaan zingen uit Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. 45 vers 1. Jezus' opstandingsheerlijkheid in het leven van Maria Magdalena, het gemis van haar Here, de openbaring van haar meester en het onderwijs van haar zaligmaker. Jezus zeide tot haar, vers 17, raak me niet aan. Dan moet de Heere haar ook weer vermanen en terechtwijzen, niet aanraken. Blijkbaar heeft Maria Magdalena zijn handen gegrepen of zijn voeten gegrepen. O, ze hangt zo aan Jezus. En nu is ze weer bij hem en nu is hij bij haar en nu wil ze altijd bij hem blijven. Calvijn zegt, ze wil hem in de wereld houden. En dat kan niet meer. Ze wil weer terug naar de tijd voor Pasen, weer hebben zoals het was. Altijd Jezus in de nabijheid. Maar dat kan niet. Want Maria komt er onderwijs. Hè? Altijd maar weer onderwijs. Altijd maar weer onderwijs. Onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Die tijd is voorbij. Ik ga heen tot mijn vader. En dan wordt het anders, Maria. Ik ga plaats voor u bereiden. Het heeft toch allemaal al geklonken. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Nu komt er een tijd, dan zul je mij hier niet meer op de aarde zien. Hier is nog een gaande en een komende Jezus, nog 40 dagen. En dan gaat hij naar de hemel en dan zullen ze hem hier op aarde nooit meer zien. Maar dat is geen slechtere tijd, dat is een betere tijd, want dan moet je gaan leren door geloof en niet door aanschouwen. Dan moet je gaan leren, Maria, alvast, zie ik hem niet en tast ik hem niet, hij is er wel. Dat is diezelfde les die de Heere Jezus een week later geeft, achter de gesloten deuren met Thomas erbij. Zalig zijn die geloof, die niet gezien en nochtans geloofd zullen hebben. En daarom, raak mij niet aan, want na opstanding komt hemelvaart. En nu moet je gaan leren door het geloof te leven. Maar ga nu maar heen, Maria, tot mijn broeders. En dat is zo ontroerend, gemeente, dat is de eerste keer dat de discipelen broeders worden genoemd in het Johannesevangelie. Je leest wel eens van de broers van de Heere Jezus, dat waren ook broeders, maar hier de discipelen. Dan zegt die oudste broeder, ga nu maar heen tot mijn broeders. Want ze zijn allemaal leden van datzelfde huisgezin. De Heere Jezus heeft op Goede Vrijdag het tetelestai gezegd, het is volbracht. En nu gaat hij dat ook in hun hart geven en dat is ook voor hen verdiend. Hun trouw is vergankelijk, maar zijn liefde is onveranderlijk. En zeggen, ga dat nu maar zeggen, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en tot uw God. En dat is zo'n rijk woord, gemeente. Daar ligt nu zoveel rijkdom in wat de zaligmaker nu voor zijn broeders heeft verdiend. Daar hebben onze kanttekenaren 4 kanttekeningen voor nodig geacht. Om daar iets van te zeggen, ga ze straks thuis nog maar eens nakijken. Dan zegt de Heere Jezus, ga tot mijn vader, ik ga tot mijn vader. Ik vaar op tot mijn vader. En dan hebben die kanttekenaren het over dat hij van nature zijn vader is en hij zijn enig geboren zoon, hè. Mijn vader, dat kan er maar één zeggen, mijn vader. Dat kan alleen de Heere Jezus zo zeggen, mijn vader. En nu zegt hij, en dat is nu ook uw vader. Dat is nu ook uw vader. En dan ben je weer bij zondag 13. En daarom paste deze zondag ook zo op Pasen. Uw vader, hoe kan dat nu? Nou, ze zijn om zijnentwil tot kinderen Gods aangenomen. En tot mijn God, dan spreekt de middelaar ook als mens, hij is ook mijn God. En die God is ook uw God. U bent tot zijn eigendom aangenomen om mijnentwil. En zo is hij uw God en bent u zijn volk. Zijn wij de broeders en de zusters van dat gezegende huisgezin van die vader. En die band die heb ik gelegd, zegt Jezus, die band heb ik gelegd. Die ligt nu gegrond in dat bloed wat ik gestort heb op Golgotha. In dat woord tetelestai, het is volbracht. En alleen door mij is mijn vader uw vader. En mijn God uw God. Dan brengt hij al die broeders en zusters in het huis van de vader. En dan mogen ze hebben een thuiskomen bij de vader. Dan neemt hij die zonen en die dochteren mee. Ga dat nu maar zeggen tot mijn broeders. Kun je dat nu begrijpen? Die zitten daar. Ja, hoe moet ik het zeggen? Zo achter die gesloten deuren. In hun verwardheid. Maar ga dat nu maar zeggen tot mijn broeders. Deze paasboodschap. Door mijn werk is er voor broeders toegang tot God. Dat heeft de Heer Jezus toch al gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wat waren ze toen ontroerd en verward. Ze hadden er helemaal geen erg in. En zie je dat er nu vanuit het geopende graf licht valt op Goede Vrijdag. Dan valt er paaslicht op Golgotha. Begrijp je? Dat is nu opwas in de genade. En in de kennis van onze Here en Zaligmaker. Dan word je zelf steeds armer. Maar o, als die rijkdom, zoals hier dan toch eens wat open mag gaan. Mijn vader, uw vader. Mijn God, uw God. En daar gaat Maria Magdalena. Dominee van Renen zegt in een van zijn preken, dat is de eerste verkondigster van Paasevangelie. Nou, dat is ze. Dan mag ze, ja, dan brengt ze geen verwarde boodschap meer, zoals in vers 2. Maar dan gaat ze de boodschappen, de discipelen, dat ze de Heere gezien heeft en dat hij haar dit gezegd had. Der boodschappers van goede tijding, Psalm 68, was een grote Heerschaar. En dan mag ze gaan zien, zeggen wat ze gezien en gehoord heeft. En dan gaan die broeders natuurlijk de lofzang aanheffen. Dan moet je nog even Marcus erbij lezen, gemeente. En dan staat er, als dan Maria Magdalena heengaande boodschapte, degene die met hem geweest was, welke treurden en weenden. En als deze de discipelen hoorden dat hij leefde, en van haar gezien was, zo geloofden zij het niet. Dus de boodschap van Maria Magdalena stuit op ongeloof. En dan moet Jezus er zelf aan te pas komen. En dan staat er na vers 18, vers 19. Als het dan avond was op diezelfde dag, daar zitten ze achter de gesloten deuren. Stond Jezus, kwam Jezus en stond in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij jullieden. En daar gaat u morgenochtend wat van horen van onze broeder van Ruitenburg. Dus dan is het morgenochtend het vervolg waar we vanavond zijn gebleven. Gemeente. Er is maar één woord, Maria. En er werd maar één woord teruggezegd, Rabuni. En dan moet je maar vragen, spreek Heere, alleenlijk, een één woord. En zijn er nog vanavond van die missende Maria's in de Elimkerk? Of buiten de Elimkerk. Ik zou zeggen, missende Maria's, wacht op de Heere. Want Jezus laat zich nog vinden. Amen. We willen eindigen. Heere, zegen uw woord van 3 keer op deze dag. Predik het na en pas het toch toe. Geef het in de overdenking. Mag het aan uw genadetroon verbinden. Mag het dienen tot opwas, ook in het leven van uw volk. Ga met ons als we hier vandaan gaan. Geeft u morgen opnieuw de gelegenheid en de genegenheid om onder uw woord te komen. Mag onze broeder uit Tolen geholpen worden. Aan deze plaats zijn wij op zijn plaats. En wilt u dan zo ook in deze dagen nog een onverdiende zegen schenken vanuit het heiligdom. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27 vers 7 is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27 vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.